U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We staan aan de vooravond van de belangrijkste week van het jaar, de Goede Week. Aanstaande zondag is het Palmzondag. We gaan dan vieren dat Christus Jeruzalem binnenrijdt, niet als een grote machtige koning, maar als een koning van nederigheid, op een klein ezeltje gezeten. En we beginnen dan aan de meest cruciale dagen van het jaar. U weet misschien het woord cruciaal, dat komt van het Latijnse woord crux. En dat betekent natuurlijk kruis. Dus cruciaal wil zeggen datgene wat met het kruis te maken heeft. Van het allerhoogste belang. En om die vergelijking nog wat door te trekken de komende dagen, dan met name natuurlijk het paastriduum, de drie dagen van Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de nacht van Pasen zelf. Die gaan als het ware weer even al onze alledaagse beslommeringen doorkruisen. Er zit ook weer dat woord kruis in, omdat we even alles uit handen laten vallen om ons volledig te richten op dat mysterie van onze verlossing. En daarom is het ook zo prachtig dat Pasen ook gewoon begint door de week, op een donderdag, om aan te geven, de verlossing gaat voor alles. We gaan niet eerst zorgen dat we klaar zijn met ons werk. Nee, de verlossing komt wanneer Christus dat wil, wanneer God dat wil. En ik wil vandaag met u gaan spreken over hoe kunnen we ons daar nou het beste op voorbereiden. Welke weg moeten we gaan de komende dagen? Ja, u begrijpt natuurlijk, we moeten er tijd voor vrijmaken. Dat lijkt me logisch. We moeten zorgen dat we naar de mis kunnen gaan. Maar we kunnen meer doen dan dat. En nou ja, allereerst natuurlijk, we kunnen een goede biecht gaan spreken. De kerk schrijft dat ook voor, om minstens één keer per jaar te gaan biechten. Nou, net voor Pasen is natuurlijk een uitgelezen moment, want heel de 40 dagen tijd draait om verzoening. En de meest krachtige manier om ons te verzoenen met God is natuurlijk door de biecht. In het geval van zware zonde is dat ook de enige weg, dan moeten we gaan biechten. Dus spreek een oprechte biecht, maar dat is nog niet voldoende. Ga u ook voorbereiden zoals de heilige Johannes dat heeft gedaan. En wat ik daarmee bedoel, dat ga ik dadelijk uitleggen. Maar we gaan eerst bidden zoals gebruikelijk. Ik wil vandaag een heel kort gebedje bidden van de zalige Notker de Stamelaar, of de Stotteraar, werd hij ook wel genoemd. Een zalige uit de 9e eeuw. En hij schreef een prachtig klein pareltje, een gebedspareltje, wat heel mooi Pasen samenvat. En hij noemde dat gebed het lied aan de beminde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, uit uw hart stromen de sacramenten der kerk. Uw kruis is een schip dat ons voert door de golven der wereld. Christus, onder uw wijnstok, speelt heel de kerk haar vreedzame spel. In de tuin ontsteeg gij het graf en hebt ons struiken vol bloesem ontzegeld. Het paradijs, lang reeds gesloten, Heer der Koningen Koning. Nou, heel kort, heel eenvoudig, maar wel heel mooi wat mij betreft. Uit uw hart stromen de sacramenten van de kerk. We gaan dat natuurlijk weer horen de komende dagen wanneer het passieverhaal wordt gelezen. Wanneer we horen dat de soldaat de zijde van Jezus doorsteekt, opent, zoals de heilige Augustinus zegt. En met die opening van de zijde van Jezus wordt het paradijs geopend, niks minder dan dat. Want wat stroomt er uit zijn zijde, uit zijn hart? De sacramenten van de kerk, bloed en water, het doopsel en de Eucharistie, zijn kostbare bloed. Dat onze zielen voedt en dat ons nu al beetje bij beetje begint thuis te brengen in het paradijs. Het mooie van het geloof is, we wachten nog altijd, we kijken nog altijd hoopvol vooruit en tegelijkertijd zijn we al gered. En in die spanning, zal ik maar zeggen, leeft de christen, leeft de katholiek. Hij is al verlost en hij hoopt op de volledigheid van zijn verlossing. En dat kostbare bloed is als het ware het onderpand dat we ooit inderdaad met hem als rank aan die wijnstok voor eeuwig verbonden mogen blijven. Nou, we horen in zijn korte gebedje dat het kruis een schip is. En inderdaad, in alle wederwaardigheden van dit leven, in alle stormen van dit leven, staat het kruis rechtop. En daarom is ook die uitspraak zo mooi dat rond dat kruis heel de wereld draait. En dan bidt de zalige Notker ook nog: in de tuin ontsteeg gij het graf en hebt ons struiken vol bloesem ontzegeld, het paradijs lang reeds gesloten. En het is ook een prachtig besef natuurlijk dat Adam en Eva in de paradijstuin liepen, hè? Ook een tuin. En dat Christus opstaat om juist ook weer die tuin, die dorre tuin, hè, die door de zondeval verdord is, helemaal wild is geworden, dat hij die tuin weer in bloei komt zetten. Ja, dus Christus door zijn verrijzenis, door zijn offer aan het kruis, brengt het paradijs. Goed, dan is natuurlijk de vraag, hoe kunnen wij daar deelgenoten van worden? Dat is de grote hamvraag in ons christelijk leven. Hoe kunnen we niet alleen maar toekijken naar datgene wat Christus voor ons heeft gedaan, om er vervolgens achterloos aan voorbij te lopen? Nee, hoe kunnen wij erin doordringen? Hoe kunnen we zorgen dat we inderdaad deelgenoten worden van die verlossing? Nou, het begint uiteraard bij het doopsel, logisch. Vervolgens moeten we ons laten voeden door de sacramenten. Ook logisch, zou ik willen zeggen. Maar toch zien we dat zelfs gedoopte mensen en zelfs mensen die elke zondag naar de kerk gaan, niet altijd automatisch echt het diepe belang van dit grote paasfeest inzien. En dat ze er toch ook niet helemaal in worden meegenomen, als het ware. En dat geldt in feite voor ons allemaal. Hè? Want zoals de heilige pastoor van Ars ook zo mooi zegt, als we dat paasmysterie volledig zouden begrijpen, hè, en als we de heilige mis volledig zouden begrijpen, want daar komt dat paasmysterie natuurlijk tegenwoordig, dan zouden we sterven. Ja, dus we moeten niet de illusie hebben dat sommige katholieken al veel verder zijn dan anderen. We hebben allemaal dat inzicht nodig en we moeten allemaal steeds dieper binnen worden gevoerd in die bruidsvertrekken van het Heilig Hart. Nou, hoe kunnen we dat doen? De komende dagen zijn er eigenlijk drie sleutelfiguren die ons tonen welke weg we kunnen gaan. De eerste figuur waar ik over wil spreken is Judas. Dat is natuurlijk de weg die we niet willen gaan. Maar het is wel een weg die een verleiding voor iedereen kan zijn. Het is als het ware de makkelijke weg. Het is de weg van je eigen wil willen doen en niet de wil van God willen doen. En het is een weg die uiteindelijk doodloopt. Letterlijk doodloopt in het geval van Judas, omdat hij zichzelf natuurlijk opknoopt. Vervolgens wil ik gaan spreken over Petrus. Die prachtige vriend van de Heer die vol vuur de hele tijd beleidt dat hij zoveel van Christus houdt en dat hij hem altijd te pas en te onpas zal blijven verdedigen en zal blijven volgen. En toch houdt hij het ook niet vol. Waar schiet Petrus dan tekort? Hij was toch zo vurig en zo vol geloof. En hij is nog wel de rots, de eerste van de apostelen. Maar ook Petrus redt het niet tot het einde. Uiteindelijk komt het goed, dat weten we ook, maar op het beslissende moment haakt zelfs deze grote Petrus af. En dan is er nog een derde persoon. En dat is de heilige Johannes. En in één adem wil ik met Johannes natuurlijk de heilige maagd Maria noemen. Maria die de belangrijkste apostel van alle apostelen is. Die het allerdiepst heeft begrepen wat haar zoon moet doormaken. Die de pijn al lang op voorhand had gevoeld. Dus die kruisdood die voor de apostelen een verrassing is, is voor Maria een bittere realiteit die al speelt vanaf de geboorte van Jezus. Op het moment dat Simeon en Hanna in de tempel de profetie deden, toen Jezus 40 dagen oud was en toen hij in de tempel aan God werd opgedragen, toen al hoorde Maria: uw ziel zal met een zwaard doorboord worden. Dus voor Maria is het geen verrassing, maar dat maakt de pijn natuurlijk niet minder. Maar vandaag wil ik gaan spreken over Johannes. Want Johannes die toont ons een hele belangrijke weg voor de komende dagen, die wij zelf ook op een eigenlijk heel eenvoudige manier ook kunnen inpassen in de komende dagen, zodat we meer zekerheid hebben dat we dat paasmysterie niet zomaar voorbij laten gaan. En ik zei net al, Johannes en Maria kun je eigenlijk in één adem noemen, want die twee die worden door dat paasmysterie zo innig en zo hecht met elkaar, dat Jezus uiteindelijk zelfs zal zeggen: zie daar uw zoon, en tegen Johannes: zie daar uw moeder, terwijl die naar Maria wijst. Dus door dat paasmysterie wordt er als het ware een band gesmeed tussen Maria en Johannes, die is als tussen een moeder en een kind. Dus alles wat ik nu over Johannes ga zeggen, kun je ook net zo goed over Maria zeggen. Want ze lijden samen En ze zullen uiteindelijk samen ook die vreugde delen. Eerst Judas. Waar gaat hij de mist in? Judas, die natuurlijk ook een van de vrienden van Jezus was. Het staat zelfs in een van de psalmen dat een van zijn getrouwelingen zich tegen hem keert. Dus hij begint niet slecht. Op het moment dat hij aan zijn missie begint om Jezus te volgen, heeft hij goede bedoelingen. En gaandeweg zien we dat Judas niet tot dat inzicht komt wat Petrus wel heeft bereikt. Jezus zegt op een gegeven moment tegen Petrus: niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En blijkbaar is diezelfde openbaring van de Vader in de hemel over wie Jezus Christus nou werkelijk is, is bij Judas nooit helemaal geland. Judas is vol vuur om Jezus te volgen, maar de bovennatuur ontbreekt. Hij ziet het hele mysterie wat daar voor zijn ogen voltrekt, ziet hij niet helemaal. Hij ziet daar iets aards gebeuren en zelfs op aardsvlak gebeurt er van alles natuurlijk. Er gebeuren wonderen. Deze man heeft een enorm charisma, die Jezus. Hij heeft ook een formidabele manier van spreken. Op het moment dat hij in gesprek gaat met de Joden die hem kwaadgezind zijn, dan weet hij zich overal op een prachtige manier in te verweren. Dus hij heeft altijd een prachtig antwoord aan de Joden. En dat ziet Judas natuurlijk allemaal gebeuren. En Judas die zal ook wel vol bewondering zijn geweest voor de Heer. Maar wat ontbreekt is dat besef, wie is hij nou echt? Dus wie is hij nou meer dan alleen maar een hele grote redenaar of een wonderdoener of een charismatische man? Nou, wie is hij meer? Hij is natuurlijk de leidende dienstknecht. Hij is God zelf die als slaaf op aarde heeft willen wonen. En dat ziet Judas niet. En daarom snapt hij het laatste stukje van zijn leven ook niet. Op het moment dat het steeds meer duidelijk wordt, Jezus kondigt het ook aan, dat hij de mensen zo naar Jeruzalem zal moeten gaan om daar veel te moeten lijden. Dat hij zal worden overgeleverd. Op dat moment begint het geloof, als het er al ooit echt was geweest, bij Judas begint dat te wankelen. Want het ligt niet in het verlengde van alles wat ze daarvoor hebben gezien. Die wonderdoener, die redenaar, die moet nu op een prachtige manier de overwinning gaan brengen. Maar 180 graden anders pakt het uit. De kruisdood. We zien dat Judas al voortekenen vertoont van zijn ongeloof. Op het moment dat het potje met nardesbalsem over de voeten van Jezus wordt uitgegoten, hele kostbare olie, dan snapt hij niet dat dat moet gebeuren. Dan snapt hij ook niet dat daarin al een vooruitwijzing is naar het bloed dat aan het kruis zal vloeien. Zoals de olie over de voeten van Jezus wordt uitgegoten, zo zalft Jezus als het ware de hele wereld met zijn bloed. En we weten, zalf in de tijd van Jezus was om de wonden te verzorgen. Olie was om wonden te verzorgen. Dus op het moment dat het bloed uit het hart van Jezus gutst en uit zijn handen en voeten, dan is dat uiteindelijk een soort balsem voor de wereld, die de wereld wil genezen. Maar dat deel begrijpt hij niet. Dus hij kijkt niet met een bovennatuurlijke blik. Hij kijkt alleen maar naar het aardse deel van de missie van Jezus. Daarvan was hij onder de indruk. Maar nu wordt er een volgende stap gevraagd, namelijk ook om een diepere laag te zien, dat Christus vrijwillig als goede herder gaat sterven voor de schapen. Nou, dat lukt hem niet. En we weten dat dat op dramatische wijze afloopt natuurlijk. Hij verraadt hem zelfs, hij levert hem over, hij verkoopt de Heer. Dus die weg moeten we niet gaan. We moeten niet zwichten voor de verleiding om al te aards naar alle plannen van God te kijken. Als we namelijk te aards naar de plannen van God kijken, dan komen we ook uit bij een hele vreemde vader. Wat bedoel ik daarmee? Als we kijken naar de Vader in de hemel, God, als we alleen maar op een aardse wijze bekijken wat daar gebeurt, aan het kruis, dan zien we een vader die niet van zijn zoon houdt. Want welke vader zou nou ooit zijn zoon laten sterven? Dat is absurd. Tenzij, en dan komen we bij Petrus en Johannes, deze vader een liefde voor ons heeft, een liefde voor zijn zoon heeft, maar ook voor zijn volk, die veel dieper gaat dan wij met onze oppervlakkige blik kunnen begrijpen. Want inderdaad, een vader die zijn zoon laat kruisigen zou een waardeloze vader zijn, tenzij deze vader bereid is zoveel met de mensheid mee te lijden, zoveel met zijn eigen zoon mee te lijden, dat hij weet, dit is de ware liefde. Het durven lijden voor de verlossing. En natuurlijk is het zo op het moment dat Christus wordt gekruisigd, dat de Vader en de Heilige Geest mee worden gekruisigd. En daar bedoel ik mee als we geloven dat die drie eenheid een eenheid is van liefde en dat die drie goddelijke personen in de meest intieme relatie denkbaar met elkaar als God leven, dan is alles wat de Zoon overkomt, overkomt ook de Vader en de Geest. Dus op het moment dat Christus wordt gekruisigd en aan het kruis zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is dat ook een pijn die de Vader raakt, ten diepste. Want hij is een echte vader. Hij is niet alleen maar een soort concept vader, nee, hij is een echte vader. Goed, Judas heeft dat niet ingezien. Vervolgens komen we bij Petrus. Petrus is natuurlijk wel een stapje verder. We hebben al gehoord in het evangelie dat Petrus wel mocht inzien wie Jezus is. Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard. Nee, mijn Vader die in de hemel is. Dus Petrus heeft mogen zien dat Jezus inderdaad de Christus is. De Zoon van de levende God. Dus hij is echt een beduidende stap verder dan Judas. Die Jezus vooral als een groot politiek charismatisch leider zag. En toch schiet Petrus, die mooie trouwe Petrus, ook nog tekort. Hoe kan dat dan? Nou, de eerste voortekenen van zijn falen, zou je kunnen zeggen, die zijn ook al in het evangelie zichtbaar. En hij voegt er nog aan toe dat op deze rots hij zijn kerk zal bouwen. Maar meteen daarna horen we ook dat Jezus begint te spreken over zijn lijden. En waar Petrus eerst nog rots wordt genoemd, probeert hij nu Jezus te weerhouden van dat lijden. En we kennen allemaal die dramatische uitspraak die Jezus dan doet, Vade retro Satana, ga weg Satan. Want Jezus herkent in Petrus Satan, die probeert dat verlossende lijden te voorkomen. En ik heb er al wel eens vaker over gesproken, waarom wilde Petrus dat koste wat kost vermijden? Nou ja, waarschijnlijk omdat hij inderdaad hield van Jezus en niet wilde dat zijn goede vriend Jezus zou moeten lijden. Maar niet alleen dat, er was ook eigenbelang. Ja, want hij wist natuurlijk, wanneer Jezus die dramatische weg van het kruis gaat, dan zijn we allemaal de pineut. Ja, wij zijn met hem meegetrokken. En later zouden de apostelen inzien, wij zijn zelf zijn lichaam, de kerk, het lichaam van Christus. Dus wat hij moet doormaken, moeten wij zelf ook doormaken. Nou, later zal dat ook blijken. Ook Petrus wordt gekruisigd. Maar die wijsheid heeft hij nog niet in zich. Of beter gezegd, die liefde heeft hij nog niet in zich. Want misschien heeft hij het besef al wel. Misschien voelt hij al wel aan dat apostel zijn van Jezus ook betekent met hem lijden. Maar hij heeft nog niet voldoende liefde. Zijn liefde is nog niet genoeg gerijpt om dat ook te accepteren, om dat te aanvaarden. En daarom zien we hem ook niet bij de kruisdood. Ineens begint hij te doen alsof hij Jezus niet kent. Waar hij eerst zei, ik ken u Heer, u bent de Zoon van de levende God, de Christus, zegt hij nu, ik ken hem niet. Dus dat is ook niet de weg. Hij is blijkbaar nog niet voldoende gerijpt in de liefde voor de Heer om zelfs met hem te willen lijden. En hoe kan dat? Waar schiet Petrus dan tekort? Nou, hoogstwaarschijnlijk omdat hij te weinig wilde luisteren. En daar bedoel ik het volgende mee. Luisteren is niet alleen iets wat je met je oren doet, maar luisteren is ten diepste ook iets van het hart. Je hart afstemmen op de plannen van God. Je oor te luisteren leggen bij de Heer om zijn hart in jouw leven te laten kloppen, zodat je op een gegeven moment de liefdevolle bedoelingen van dat hart leert begrijpen. En dat je uiteindelijk ook inziet dat Christus alleen maar deze weg kon gaan. Hij moest lijden om zijn volk te verlossen. Waarom? Omdat hij niet op afstand met een soort toverstaf zijn volk wilde verlossen, maar dat hij wilde laten zien dat hij met zijn volk meeleidt. Zoals een moeder meeleidt met haar kind wanneer het kind ziek is, zo heeft Christus met de mensheid die ziek was geworden door de zondeval meegeleden. En in dit luisterende besef, dit luisterende hart, was bij Petrus nog niet genoeg ontwikkeld. Hij was al heel wel bespraakt, hij liep voorop als apostel, hij had zo gezegd het hoogste woord. Maar zijn hart was nog niet voldoende gerijpt in de liefde om Jezus ook in zijn lijden na te kunnen volgen. En dan komen we tenslotte uit bij het derde model, het model van de heilige Johannes. Die beminde leerling, zoals die zo prachtig wordt genoemd in het vierde evangelie. En wat maakt die Johannes nou anders dan alle andere apostelen? Dat hij aan het einde wel die laatste stap durft te zetten. Dat hij wel begrijpt waarom Jezus moet lijden, waarom die gekruisigd moet worden. Nou, dat wordt heel duidelijk zichtbaar bij het laatste avondmaal. Er wordt druk gediscussieerd over wat er zal gaan gebeuren. Hè, Jezus doet die mysterieuze uitspraak van een van jullie zal mij overleveren. Hè, en er wordt natuurlijk volop gekibbeld over wie dat zou kunnen zijn. Maar Johannes doet daar niet aan mee. We weten dan, we horen dan, we lezen dan dat Johannes in die groep van de apostelen een heel aparte plek inneemt. En dat wordt vaak ook in de christelijke kunst heel mooi afgebeeld. We zien dan dat Johannes met zijn hoofd tegen de borst van Jezus aanleunt. En daarin wordt het antwoord gegeven voor de komende dagen. Wat doet Johannes hier? Wat Johannes hier laat zien is het antwoord op al die vragen die jullie stellen, dierbare vrienden, beste apostelen. Dat antwoord is niet gegeven in heel veel drukke woorden. Dat antwoord wordt gegeven in je oor te luisteren leggen bij het hart van Jezus Christus. En dat is wat Johannes doet. Hij legt zijn oor tegen de borst van de Heer. En hij blijft net zo lang in die houding zitten, totdat uiteindelijk zijn eigen hart gelijk klopt met dat hart van God. Als een soort horloges die op elkaar worden afgestemd, begint de hartslag van Jezus zijn eigen hartslag over te nemen. En begint hij te begrijpen wat Jezus moet gaan doormaken. Want wat weten we? We weten dat net na het laatste avondmaal Jezus natuurlijk naar de Hof van Olijven gaat. En de stemming slaat ineens helemaal om. Hè? Eerst nog de vreugde. De eerste eucharistie die wordt gevierd, de apostelen die tot priester worden gewijd. En daarna die diepe angst, dat diepe verdriet wat Jezus moet gaan doormaken, wat begint in de Hof van Olijven. En dat kantelpunt, dat heeft Johannes al gehoord wanneer hij met zijn hoofd rust tegen de borst van Jezus. En hij heeft het begrepen. He, zoals heel mooi wordt gezegd in het Latijn, cor ad cor loquitur. Dat betekent, het hart spreekt tot het hart. Dat is wat daar gebeurt. En daarom is Johannes de enige die het ten diepste begrijpt. Niet alleen zijn verstand is mee, dat is ook noodzakelijk. We moeten het ook begrijpen met ons verstand. Of in ieder geval ermee instemmen. Hè, ook al kunnen we het niet helemaal overzien misschien. Maar ons verstand moet wel volgen. Maar ons hart moet ook volgen. En daarom is het ook Johannes die uiteindelijk begrijpt waar Jezus aan begint wanneer hij het kruis op zijn schouders neemt. Wanneer hij ter dood wordt veroordeeld. En hij is daarom ook ten diepste de goede vriend van de Heer die laat zien, ik heb begrepen wat u hebt gezegd. En daarom, heel mooi, bij de verrijzenis is hij ook de eerste die bij het graf aankomt. Hij houdt dan even halt en hij laat Petrus voorgaan, want Petrus is natuurlijk de leider. Hè? En Petrus komt dan dat lege graf binnen en hij ziet wel die zwartels, maar hij gelooft niet. Hij ziet het niet meteen en op het moment dat Johannes dan volgt, dan staat er in het evangelie, hij zag en geloofde. Ja, dus Johannes, die door die diepe verbondenheid van hart tot hart met de Heer, heeft begrepen, niet alleen verstandelijk, maar met zijn hele wezen, wat Christus al had aangezegd, namelijk dat hij zou sterven en verrijzen. Nou, dan helemaal tot slot, wat kunnen wij jezelf mee de komende dagen? Nou, Johannes laat ons zien de grote waarde van contemplatie, van in stilte ons hart te luisteren leggen bij God. En dat doen we bijvoorbeeld in de aanbidding de komende dagen. Dus eerst biechten om te zorgen dat die grote laag stof van onze ziel wordt geblazen. En vervolgens in stilte tijd doorbrengen bij God. Nou, idealiter is dat bij de eucharistische aanbidding. Ik hoop dat dat kan bij u in de parochie of bij u in het verzorgingshuis als u in een verzorgingshuis woont. Als dat niet kan, kunt u uiteraard ook rusten bij het tabernakel. Gewoon de kerk ingaan en daar in stilte bij hem zijn. En daar uw hoofd als het ware tegen dat tabernakel aan laten rusten. Dat hoeft niet letterlijk, maar zoals Johannes rustte tegen de borst van de Heer. En als zelfs dat niet mogelijk is, kan het ook door u de komende dagen wat vaker in stilte terug te trekken in een kapelletje. Of gewoon bij u thuis, bij een heilig hartbeeld of bij een kruisbeeld. Daar in stilte God van hart tot hart laten spreken. En vervolgens instemmen. Vervolgens zeggen, Heer, ik begrijp wat u door gaat maken. Ik begrijp dat het in de ogen van de wereld niet te bevatten is wat hier gebeurt. Dat u zo'n diepe pijn gaat toestaan. Een pijn waarin iedereen zal delen die van u houdt. En toch is dit de weg van de waarheid, van de wijsheid, van de liefde. En als we dat inzien, als we die stilte hebben genomen om hem te laten spreken, dan zullen we achter hem aan durven gaan. Nou, ik wens u dat van harte toe. En ik wens u alvast een hele gezegende goede week toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.